Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Deze week voert Rusland 9 maanden oorlog in en met Oekraïne. En Rusland verliest van nu dan terrein, maar het voorlopig niet van ophouden. De grote vraag is hoe nu verder? De winter komt eraan, maar wij kijken deze hele week door de bril van Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Die kijkt alleen maar naar het Russisch nieuws en is nu weer bij ons. Geert-Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Vanmorgen ook aandacht in de Russische media, begrijp ik, voor de rechtszaak rond MH17. Hè. Afgelopen week kreeg Nederland 3 verdachten levenslange straf aan de broek. Wat hebben de Russen over die zaak te melden?
Ja, dat vond ik wel interessant. En vooral ook om dan van jou en Ivan te horen hoe dat dan precies nu in elkaar steekt. Want het Russische staatspersbureau RIA Novosti, dat meldt dat ze een interview hebben gehad met een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie. En dat zij ook heeft aangegeven dat in het voorjaar van 2023 de resultaten worden verwacht van wie er nou aan de knop van de boekraket heeft gezeten en wie nou de opdracht daadwerkelijk heeft gegeven. Mm-hmm. Ik was benieuwd, is daar vandaag iets over in het Nederlandse nieuws ook te vinden?
Nee, maar vandaag niet. Nee. Dat is vandaag niet, maar het is een aantal dagen geleden wel gezegd dat er inderdaad nog verder wordt onderzocht. Want dat er gekeken wordt niet alleen maar naar de mensen die in de line of command zaten van wie hebben nou opdracht gegeven om daar die boek neer te zetten, maar wie heeft daadwerkelijk op de knop gedrukt? En dat wordt inderdaad nog onderzocht.
Ja, volgens mij was dat een paar dagen geleden wel zo gemeld. Hè, dat er dan in het voorjaar ook onderzoek zou komen. Maar goed, de Russen willen het exclusief horen, blijkbaar, van ons Openbaar Ministerie. Ik wilde het toch even aan jullie meegeven.
Ja, precies. Maar de teneur van het verdere verhaal, want dat horen we uit Rusland, daar deugt helemaal niks van het onderzoek. Hè? En het is allemaal heerszee en waardeloos. En de Russen krijgen hier de schuld in de schoenen geschoven, toch?
Politiek gemotiveerd, lacunes. En Rusland mag geen onderdeel van het onderzoek uitmaken. Ja. En dat is niet goed. Maar dat is een bekend verhaal.
Precies, en dat hoorden wij ook alweer in ons nieuws. Maar dan iets anders. Gaan we het hebben over kwaadaardige Russische hackers.
Ja, er zijn, zo heet die groep ook daadwerkelijk. Hackersgroep kwaadaardige Russische hackers. Okay. Die heeft de namen van zo'n 400 medewerkers van de Oekraïense inlichtingendienst online gezet. Dat zijn mensen die in opleiding zijn en dus bijna klaar zijn om voor die inlichtingendienst eventueel te gaan werken. En van hun leraren. En dat zijn de namen, de telefoonnummers, de kentekenplaten, social media. Kortom, out in the open. En dat is door een andere hackersgroep dan weer gehackt. En dat is geplaatst op een portaal, dat heet Nemesis. Nou, als je een beetje bekend bent met de Griekse mythologie, weet je dat dat de godin was van de van de wraak, hè, van de verdiende straf. En ze was ook vrij meedogenloos. Ja. Nou, dat is volgens mij ook hier de insteek van. Want het portaal wordt door de staatsmedia in Rusland fascistisch genoemd. Of nee, antifascistisch. Dus alles wat daarop komt is eigenlijk om te strijden voor de goede zaak. En het is eerder gebeurd dat er een lek naar buiten is gekomen met namen van dit soort mensen die voor Oekraïnse veiligheidsdiensten werken. En die informatie wordt dan doorgespeeld aan het Russische leger. Maar er zit nog wel een boodschap bij. Namelijk alles en iedereen die mogelijk interesse heeft om iets met een Oekraïne te doen. Kan dat ook doen, zeg ik even op deze manier. Want in de Telegram-kanalen van deze Russische media worden gewoon alle biografietjes ook geplaatst van deze mensen.
Ja,
dus je kan gewoon al zien wie dat zijn. Je hoeft niet eens naar die website toe.
Nee, maar dat is je leven niet meer zeker als je werkt voor de Oekraïnse Veiligheidsdienst.
En dat is ook wat je natuurlijk nu ziet in Gerson. Wat je ook hoorde, de vrees voor achtergebleven Russen, voor saboteurs, zoals dat al 9 maanden wordt genoemd. En overal wordt in Oekraïne ook gekeken door Rusland. Kunnen we ergens een soort van eigen verzet van binnenuit opwekken bij die paar mensen die wel pro-Rusland zijn? Daar is dit ook doorgedreven.
Ja, duidelijk. Je bent voor die bijdrage ook in de wereld van de Russische mailbloggers gedoken vandaag. Maar eerst even kort, wat zijn die mailbloggers ook alweer? En wie bereik is wie en wat?
Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Met name als er bijvoorbeeld succes was in Rusland aan het front. Maar vaker als het niet goed ging. Bijvoorbeeld met de bevrijding van de regio rond Kharkiv of Gerson. En dan roeren die pro-oorlog bloggers zich in Rusland. Ja. Zij gebruiken Telegram als medium. Hebben hun eigen kanaal met miljoenen volgers. En het lijkt wel alsof ze veel meer kunnen maken dan veel journalisten of demonstranten of activisten in Rusland kunnen doen. Ze hebben een vorm van vrijheid. Dat is best wel cynisch in het huidige Rusland, waar vrijheid vrijheid van pers en protest eigenlijk vernietigd is. Mm-hmm. Er zijn trouwens ook journalisten onder die bloggers. Mm-hmm. Bekendste voor de Russen heeft de voor Nederland bijzondere naam Alexander Kots. Van de Komsomolskaya Pravda. Hij is dus ook daadwerkelijk aan het front en doet dan verslag ervan. En dat kun je ook lezen op zijn Telegram-kanaal.
Ja, nou, nomen is omen, zeiden de Romeinen al. Hoe bespelen die mailbloggers nu de publieke opinie in Rusland? Wat hebben ze te melden? Kunnen ze inderdaad gewoon, want dat was de vraag die Joost stelde, kunnen ze het conflict een bepaalde duw geven in de communis opinio, om in het Latijn te blijven?
Nou, ik denk dat ze dat voor een deel al doen. Doordat je ziet dat meer in de hoogste regionen er generaals worden vervangen en er harder richting Oekraïners wordt opgetreden. Dat is waar zij ook om riepen. Tegelijkertijd, het is een beetje een gekke periode nu, want Gerson is bevrijd en de winter komt eraan. En welke fase gaat de oorlog nu in? Ja. Daar zit iedereen een beetje naar te zoeken. Nou, en die mailbloggers die doen dus op verschillende manieren in hun kanalen van informatievoorziening. Dus ze geven overzichtskaarten van het hele front. Ze roepen op tot donaties. Hè, dus dat mensen die hun volgen geld geven. Nou ja, buy me a coffee, dat willen ze ook wel. Ja. Maar ook het idee van dat er natuurlijk uniforms naar de Russen gaan of wapens. Er moet geld worden ingezameld. Een beetje wat je in Oekraïne ook ziet natuurlijk. Ja. Maar wat je ook heel erg merkt is die eigen ervaringen van hun eigen soldaten. Die komen dus op die kanalen terecht. Veel meer dan in de reguliere media. Bijvoorbeeld iemand die dan in een loopgraaf zit in het noordoosten van Oekraïne in Lugansk. In bezet gebied door Rusland. En beschrijft dat hij tot zijn snorharen in het water staat. Ja. Want het is herfst en erbarmelijke omstandigheden. En ze kunnen nog wel er wat van maken, maar ze kunnen het niet drogen. Droog is het probleem. Nou, dat soort ervaringen worden gedeeld. Ja. En dat kan later weer gebruikt worden om aan te geven van, joh, beste mensen in het Kremlin, waarom moeten onze soldaten onder deze omstandigheden vechten?
Ja, maar je zou dus kunnen zeggen dat ook al zijn deze mailbloggers misschien niet al op onze hand, ze kunnen toch wel een nieuwsbron zijn die aan het denken zet.
Ja, dat is dus nogmaals heel cynisch. Het is de vinger aan de pols. Ja. Zij hebben informatie die niet alle mensen meekrijgen. Er zit wel een lijntje met die talkshows af en toe in. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar, er is, ik weet niet of dat ook in de Nederlandse nieuws nu speelt, discussie over hoe Oekraïne omgaat met krijgsgevangenen. Er is een grote rel over dat Russische krijgsgevangenen zijn doodgeschoten door Oekraïners. Ja. Waarbij de Oekraïners volgens mij zeggen van ja, dat hebben we gedaan alleen maar omdat ze zich hadden overgegeven en toen ineens het vuur op ons opende. Nou, die mailbloggers die geven natuurlijk een voorzetje door te schrijven op hun kanalen van joh, die Oekraïners dat zijn allemaal gekke boeren. Heel minderwaardig, heel denigrerend wordt er over hen gesproken en daar moeten we tegen optreden. We kunnen ze niet meer als krijgsgevangenen nemen. Mm-hmm. Nee, we moeten ze gewoon allemaal uitroeien, afvallen, vernietigen, plekken. Mm. En dat signaal, dat komt dan weer door bij die talkshows en dat bereikt dan weer een groter gebied. Of ja, talkshows, propagandistische entertainment journaals eigenlijk.
Ja, 60 minutes. Dat
zo werkt dat.
2,5 uur duurt.
Ja, dank je. Het is een lange zit. Ben je avond wel weer kwijt.
Dankjewel, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever deze keer, deze week, het hele week het Russisch nieuws volgt.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.